Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen gaan zingen en wel uit Psalm 22. 22 en daarvan de verzen 11 en 12. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. En 12, gij die God vreest, gij alle prijst de Heer. 11 en 12. Van Psalm 22. we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond die vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 21 en daarvan de eerste 11 verzen. Matteüs 21 en daar beginnen we dus te lezen bij het eerste vers. Daar vinden we het woord van God al dus. En als zij nu Jeruzalem genaakte en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen, gaat heen in het vlek dat tegen u overligt, en ge zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ontbind ze en breng ze tot mij. En indien iemand u iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze vernoden heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, zegt de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig, en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener juk dragende ezelin. En de discipelen heengegaan zijnde en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreidden hun klederen op de weg en anderen hieuwen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden riepen zeggende, Hosanna de Zoon Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende, wie is deze? En de scharen zeiden, deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heere, we komen vanavond in ons gebed tot u, hier in uw bedehuis. En als we met deze dienst verbonden zijn thuis, misschien aan de huiskamertafel. En heere, we komen u vragen of u aanwezig wil zijn, hier, maar ook thuis. Want als u afwezig zou zijn, dan is het de dood in de pot, in ons hart, in ons gezin, hier in de kerk. Dan kunnen we verder gaan doen wat we willen, maar dan wordt het niks. We zijn in alle stijl van u afhankelijk. En heren, we moeten belijden dat dat lang niet altijd bij ons tot het bewustzijn doordringt. We zijn mensen, we verwachten nog zoveel van onszelf. En juist daarom komen we u smeken. Leer het ons verwachten van u. Want die het van u verwachten zullen niet beschaamd worden. Dat hebt u zelf gezegd. En dat zal ook zo zijn. Maar als we het niet van onszelf verwachten, heren, dan hebben we lege handen. En als we goed naar die handen kijken, dan zijn het nog schuldige handen ook. En dan kunnen we helemaal niks. Maar dan kunt u alles. En nou vanavond, ja, deze maanden, dit jaar, we hebben het vaak over het corona. Misschien nog wel vaker over het corona dan over de Heere Jezus. Maar Heere, laat vanavond eens andersom zijn. Dat we het veel gaan hebben over de Heere Jezus. En over zijn werk. Over zijn liefde, over zijn offer, over zijn bloed, over zijn wonden, over zijn daden. Want heren, daarbij moeten we leren leven. Niet bij de dingen van ons, ja, die veranderen dan ook als we de Heere Jezus leren kennen, zeker. Maar die veranderen alleen als we ons oog gericht mogen hebben op u. Heren, zou u ons zo nabij willen zijn vanavond, dat we hem mogen zien, van wie geschreven staat in uw woord, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dan is het ook weg, en dan komen we tot ontdekking, dat we met van alles en nog wat nog gebonden zitten aan die zonde. Maar gij neemt het weg. Eén keer, twee keer, telkens weer een dagelijkse bekering. En dan blijft het nodig dat we steeds bekeerd worden. Want bekeerd zijn, dat zal alleen geschied zijn als we bij u mogen wonen. In die eeuwige heerlijkheid, heren. Leer ons vanavond uw lijden recht betrachten. Leer het ons hier. Leer het ons thuis. Leer het kerkmensen. Leer het wereldse mensen. Leer het ons allemaal, want heren, we hebben het allemaal nodig. En als we u niet leren kennen, dan blijft het oordeel op ons. Dat is ook niet niks. Als kerkmensen vergeten we dat wel eens, heren. Dat als we u niet kennen, dat we voor eeuwig verloren gaan. Het zou ons moeten aansporen om het woord overal bekend te maken. Maar we zijn vaak van die trage mensen. We lopen meer warm voor onze eigen belangen dan voor uw eer. Maar nochtans, heren. Gedenk ons nog in uw barmhartigheid om wie u bent. Hoor ons zo uit genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, we hebben er straks gelezen uit Matteüs 21, dat is die bekende geschiedenis, dat de Heere Jezus gezeten op een ezel in de stad Jeruzalem binnenrijdt. En dat is wel waar, het is een heel bekende geschiedenis. En toch moet ik ook zeggen, hij is ook weer niet zo bekend. Want ja, het is zo'n geschiedenis die voor ons wel eens een beetje ongemakkelijk is. We begrijpen niet alles goed wat er gebeurt. En ik denk dat het goed is om daarom eerst eventjes te kijken naar wat er toen allemaal gebeurd is. Het begint ermee dat de heiland met zijn discipelen en de scharen die steeds rondom hem was te vinden, richting Betfage trekt. Betfage is geen wereldstad, is een klein dorpje. Een kilometer of wat ten noordoosten van Jeruzalem. En als ze dat dorpje naderen, dan stuurt de zaligmaker twee van zijn discipelen vooruit. Want die moeten daar in dat dorpje een ezelin met een veulen bij iemand gaan lenen. Nou zult u misschien zeggen, ja, maar wat voor bedoeling had de Heer Jezus ermee? Waarom gaf hij die opdracht aan twee van zijn discipelen? Nou, dan moet u weten, van ouds reden rechters, maar ook koningen op een ezelsveulen als ze ingehuldigd werden. Dat zitten op zo'n dier, dat was een teken van hun vreedzame, zachtmoedige waardigheid. Nou moet ik zeggen dat hier bij de Heer Jezus dus een koning zijn intrede gaat doen in Jeruzalem. Ja, dat is duidelijk in de geschiedenis. Trouwens, dat hebben de discipelen ook allemaal wel begrepen. En ook de schare stelt er helemaal geen vraag over, want als die twee beesten gehaald zijn, wat gebeurt er dan? Dan leggen de discipelen en ook de enthousiaste mensen uit de schare, die leggen wat klederen op dat rijdier en daar wordt de heiland op gezet. Ten teken dat hij zal zijn de koning, de door God beloofde vorst, de door veel mensen lang verwachte zaligmaker, de opvolger van koning David, over wie de profeten door de eeuwen hadden geprofeteerd. En zo gaat dan de tocht richting de poorten van Jeruzalem. Waarom gebeurt dit? Nou, dit is de vervulling, we hebben het ook gelezen in Matteüs 21, het is de vervulling van de profetie uit Zacharia 9, daar staat, zegt de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. Het is de vervulling van de profetie. En dat beseft de scharen ook rondom de heiland, dat weten de discipelen en het enthousiasme dat stijgt gaandeweg, hoe verder ze op pad komen. Kleding wordt ineens ook op de weg gelegd waar het rijdier overheen moet lopen. Takken worden van de bomen gehaald en zo als een soort loper uitgespreid richting Jeruzalem. En als dat dan allemaal gebeurd is, dan begint die menigte ook nog te zingen. Hosanna, de zoon Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En dat is nog niet alles. Want volgens het evangelie naar de beschrijving van Johannes beginnen de mensen uit de scharen rondom de Heer Jezus tegen iedereen die langs de route het horen wil en ook die het niet horen wil te verkondigen dat deze Jezus van Nazareth Lazarus uit het graf heeft opgewekt. Nou, met dat hele gebeuren zijn enkele fariseeën en schriftgeleerden bepaald niet erg gelukkig. Ze zijn het heel niet eens met die gang van zaken. En ze vragen dan ook rechtstreeks aan de heiland of die er niet voor kan zorgen dat al die volgelingen van hem gaan zwijgen. En dan zegt de heiland tegen die leidslieden, ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen, de stenen haast zullen roepen. En zo nadert de optocht Jeruzalem. Op een gegeven moment gaat die weg vanuit Betfage naar Jeruzalem over een hoogte heen. En als je op dat punt aanlandt, dan zie je in één keer de hele stad Jeruzalem in een soort panorama voor je liggen. Het is bekend dat iedere reiziger die daar komt even pauze houdt om van dat panorama te genieten. De heiland zal ook wel even hebben stilgestaan. En wat hoor ik hem dan zeggen? Je zou verwachten, dan komt er een uitroep van verbazing vanwege die schitterende aanblik van de heilige stad. Maar nee, dat gebeurt niet. De Heere begint daar te wenen. En dan roept hij het uit, och of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een omgraving rondom u zullen opwerpen. En zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u, en ze zullen in u de ene steen op de andere niet laten, daarom dat ge de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. Dan voorzegt de Heere Jezus de komende val, de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En dat is ook allemaal zo gebeurd, zeg maar een halve eeuw later. Vervolgens daalt de hele stoet naar beneden richting de stadspoort van Jeruzalem. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er wat u kunt lezen in de tekst van vanavond. En die vindt u in Matteüs 21 vers 10. Matteüs 21 vers 10. Daar staat: en als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? Het gaat me vanavond vooral om die vraag aan het slot van dat tiende vers. Wie is deze? En die vraag, dat is allereerst een vraag voor een oppervlakkig mens. Ten tweede voor een kritisch mens. Ten derde voor een enthousiast mens. En tenslotte voor een zwijgend mens. Een vraag voor een oppervlakkig mens, een kritisch mens, een enthousiast mens en een zwijgend mens. Maar zullen we eerst gaan zingen, als het ware over de intocht in Jeruzalem, Psalm 24. 24 en daarvan de verzen 2, 4 en 5. Wie klimt de berg des Heren op? Vers 2, vers 4, verhoogt, o poorten, nu de boog. En het vijfde vers, dat met diezelfde woorden begint, verhoogt, o poorten, nu de boog. 2, 4 en 5 van Psalm 24, dan heb ik de volgende afkondigingen voor u. Wat de dienst volgende week zondag betreft, 's morgens om 10:00 hoopt dominee J. van Dijk uit Ridderkerk voor te gaan. 's Avonds 6:30 dominee Kleinbloesem uit Goudswaard. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is voor de GZB en de tweede voor het werk van de evangelisatie. En die gave daarvoor, die kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang straks. Van harte aanbevolen. En wat de rest van de afkondigingen betreft, geldt zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen Psalm 24, de versen 2, 4 en 5. Thank you. Gemeente, zullen we straks na de preek in aansluiting daarop, dus na het amen aan het slot van de preek, zingen uit Psalm 118. En daarvan het 13e vers: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. 118 is dat, het 13e vers. En zullen we dat dan zingen na de preek zonder verdere aankondiging. 118, 13e vers. De tekst waar we vanavond naar willen gaan kijken, die luidt dus: en als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? Het is een niet te lange tekst, ook niet te moeilijke tekst. Het is allemaal wel begrijpelijk wat er staat. En toch, er staan een paar opmerkelijke woorden in deze tekst. Neem nou allereerst dat woordje beroerd. Dat kun je natuurlijk helemaal verkeerd opvatten. De hele stad werd beroerd. Ze werden niet ziek. Dat ze een aspirintje nodig hadden. Nee, beroerd, dat is een woord, ja, in de grondtaal wil het zeggen, een heel sterke emotie kwam er los. Je komt datzelfde woord ook tegen in de beschrijving door de evangelist van wat er op de paasmorgen gebeurde in de hof van Jozef van Arimathea. Dan daalt er een engel neer. En wat gebeurt er dan? Er staan wat wachters in die hof bij dat graf. En dan staat er: en uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt. Zeer verschrikt. En werden als doden. Je komt hetzelfde ook al in het Oude Testament tegen. Denk aan het boek Rut, ook wel bekend, de geschiedenis van Rut. Als Naomi dan terugkeert met haar schoondochter, Rut, en dan komen ze uit Moab en dan komen ze in Bethlehem terecht. En dan staat er: toen werd Bethlehem zeer beroerd. Het Griekse woord wat er gebruikt wordt, dat wordt ook buiten de Bijbel wel gebruikt voor de verwoestende kracht van een aardbeving. En u hebt vast wel eens plaatjes gezien wat er gebeurt als er een stevige aardbeving is opgetreden. Dus je zou als het ware dit kunnen zeggen, om het wat weer te geven: toen de Heer Jezus Jeruzalem binnenreed, toen raakte die hele stad in rep en roer. Waarom? Nou, al die mensen die zagen dat de Heer Jezus niet zomaar de stad binnenkwam, maar op een hele bepaalde messiaanse manier. Als koning. Ja, dan is zo'n koning, zoals het voorzegd was al door de profeten. En wordt de zaligmaker dan ook hartelijk begroet en verwelkomd door enkele hoogwaardigheidsbekleders van Jeruzalem? Wordt hij feestelijk verwelkomd? Nee. Nee. Op dat moment gebeurt er iets heel anders. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? En die vraag die dan gesteld wordt door de mensen: ja, misschien zou u er helemaal niks achter zoeken, hoor, maar dan moet u toch één ding niet vergeten. Deze vraag, letterlijk zo, die kom je diverse keren in de Bijbel tegen. Precies eerder. Denk al aan het Oude Testament, Jesaja 63, het begin. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Je komt het bij een andere profeet ook tegen, Jeremia, hoofdstuk 46. Wie is deze die optrekt als een stroom, wiens wateren zich bewegen als rivieren? En in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daar kom ik te woorden tegen: en de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: wie is deze die godslastering spreekt. En nog een ander voorbeeld om mee te besluiten, Lucas 7. Dan is de Heere Jezus gezalfd door een zondares bij een maaltijd. En dan hoor ik de andere aanwezigen hardop denken, wie is deze die ook de zonde vergeeft? En u begrijpt wel, deze speciale manier van een vraag stellen, deze vraag stellen, wie is deze? Dat is dat het gebeurt op een manier met een hele grote zeggingskracht. Daar zit iets achter, niet zomaar een vraag los, nee, een vraag uit verbazing. De mens die de vraag stelt is verwonderd. En wat zit er nou achter die verwondering? Nou, dat brengt me vanavond bij het eerste punt. Dit is een vraag voor een oppervlakkig mens. Kijk, u weet net zo goed als ik, je hebt allerlei soorten van mensen, nietwaar? Dat was in de dagen van de Heer Jezus ook al zo. Vandaag nog niet anders. Je hebt oppervlakkige mensen. Die kom je altijd en overal weer tegen. Die kom je tegen in de wereld, die kom je tegen in de kerk. Wat zijn er voor mensen, oppervlakkige mensen? Nou, ze willen nog wel eens de indruk wekken dat ze erg veel weten. Maar je komt er soms al gauw achter, ze weten niet zoveel. Dat is hier ook aan de gang, in onze tekst. Want die mensen die stellen de vraag, wie is deze? Ze, ja, dat is een eenvoudige vraag, een vraag met een grote klemtoon. Ja, maar het is tegelijk wel een hele vreemde vraag. Hè? Een hele vreemde vraag. Want als die mensen de vraag stellen, wie is deze? Dan moet ik zeggen, dat hadden ze al lang kunnen weten. Ze hadden de Heer Jezus er in Jeruzalem al lang kunnen kennen. Want de heiland was al eerder daar in die stad geweest. Maar bij deze mensen had het blijkbaar geen herinneringen nagelaten. Deze bewoners van de heilige stad, ze kennen de heilige niet. Zijn burgers van het centrum van de kennis van God. Maar ze missen zelfs de geringste belangstelling voor de langbeloofde zaligmaker. Wie is deze? Terwijl je tegelijkertijd toch moest zeggen, ja, die eerdere bezoeken van de heiland aan Jeruzalem, die waren echt niet ergens een beetje in een hoekje gebeurd. De Heere had in de tempel geleerd en daar had hij veel gesproken. En in Jeruzalem waren ook zijn wonderen bekend. Die hadden indruk gemaakt. Natuurlijk, als verlamden zomaar eens weer gaan lopen. En als blinden die zo geboren zijn als blinden ineens weer kunnen zien. Als doven kunnen horen en stommen gaan spreken en ja, op ditzelfde moment dat de heiland de stad inkomt, dan wordt luid en duidelijk door de scharen om hem heen gezegd dat ook Lazarus door de Heere Jezus is opgewekt uit graf en die had er al 4 dagen in gelegen. Dus je moet wel zeggen, met die vraag, wie is deze, is eigenlijk overbodig. Maar ja, dat heb je net bij oppervlakkige mensen. Oppervlakkige mensen, als ik het een beetje modern vanavond is mag zeggen, dat zijn de mensen van de hype. Als er ineens wat nieuws is, dan vliegen ze erop af. Maar het duurt niet lang of er komt iets wat nog nieuwer is. En dan vliegen ze daarop af. En dan vergeten ze het vorige. Dus nieuwsgierige mensen, die zijn dus niet alleen maar oppervlakkig, maar ook vergeetachtig. Als ze vanuit de enthousiaste menigte rond de Heere Jezus het antwoord te horen krijgen, deze is Jezus de Nazarener, nou, dan beseffen deze mensen echt niet dat hier in vervulling gaat wat al voorzegd is eeuwen daarvoor door de profeet Maleachi. Ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt te weten. De engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Deze oppervlakkige mensen, ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in een engel des verbonds. Hier ziet u eigenlijk precies hetzelfde gebeuren als wat jaren later de apostel Paulus is overkomen in Athene. Paulus komt op zeker moment in Athene en begint het evangelie te verkondigen en dan staan er wat mensen te luisteren en die horen dat zo, die zeggen, hé, dat is wat nieuws. Dat is wat nieuws. En ze gaan naar Paulus toe. Ze zeggen, moet je eens even ophouden. Je hebt wat nieuws te vertellen. Kom maar mee. Daar hebben we een spreekgestoelte voor. De Areopagus. Daar moet je het nou eens gaan vertellen. He, altijd als er wat nieuws te horen was. Dan moest dat vanaf de Areopagus verteld worden. En als ze dan de blijde boodschap van het evangelie horen. Dan schieten ze in de lachen. Ze geloven er niks van. En ze gaan weer weg en het hele evangelie is weer snel vergeten. Zo gaat dat met oppervlakkige mensen. Je ziet vandaag de dag nog hetzelfde gebeuren. De moderne mens is vaak oppervlakkig. Die beleeft van alles en nog wat, maar allemaal even vluchtig. He, afgelopen week waren het de verkiezingen. Morgen weer de corona en de vraag of er wat verruiming komt van de maatregelen. Maar volgende week is het weer wat anders hoor. Als je dan die mensen het evangelie verkondigt, nou op zijn best, dan krijg je het te horen van, ja, dat is toch wel aardig, maar ze draaien zich om. En ze zijn het allemaal weer vergeten. Wie is deze? Echt luisteren naar het antwoord, dat is er niet bij. Zulke mensen die blijven nieuwsgierig. En ze blijven ook vergeetachtig. En wat nog erger is, ze blijven ongelovig en onbekeerd. Ze krijgen geen echte kennis van de waarheid. Vaak hebben ze nog wel een wat vaag religieus besef. En dan laten ze zich leiden door hun gevoelens. Het zijn mensen die soms ook nog wel een beetje kerk zijn. Maar dan wel kerk zijn op een bepaalde manier. Je mag het in die kerkdiensten van hen niet te veel hebben over dogmatische zaken uit de schrift. Nee, ze horen liever het een en ander over wat ze moeten gaan doen vanwege het gebod van de liefde. En daarom ze houden erg van al die activiteiten die ontplooid worden in hun kerk. Maar stel ze nou geen vragen over de eeuwigheid en over hun ziel en over de zonden en de vergeving. En daarom zijn ze ook niet benieuwd naar het bloed van de Heere Jezus Christus dat voor eeuwig verlost. Nee. Het zijn van die mensen die voelen zich helemaal thuis, wat je vandaag de dag bij sommige kerken in grote borden voor de kerk ziet staan. Houd moed, heb lief. Nou, dat is het dan allemaal wel zo'n beetje. En als ze toch horen spreken over de kracht van het bloed van de zaligmaker voor een schuldig mens. Nou, de meest positieve reactie is dat ze zeggen, oh, dat is ook wel aardig. Maar in wezen zijn ze niet geïnteresseerd. Hun godsdienst is erop gericht dat ze prettig geestelijk bezig gehouden willen worden. Nou, ik denk dat zulke mensen hier vanavond weinig zitten en ook thuis meeluisteren zullen er weinig zijn. Hoewel, laten we ons nou niet vergissen. Leven ook wij niet vaak oppervlakkig. Kan maar zo gebeuren dat je zondags een goede gereformeerde preek gaat horen. De zuivere leer die moet verkondigd worden. Maar de andere 6 dagen van de week dan vergeet je het allemaal. het woord horen. Hoort u het woord wel echt? Als de Heer je aanspreekt en hij zegt, behoud u om uw levens wil, is het wel eens ingeslagen? Laat u met God verzoenen. Die oproep, heeft dat wel eens wat teweeg gebracht? Of heeft een plezierige geest van een makkelijk leven vol van genot, heeft zo'n geest u al helemaal te pakken? En zeggen, nou ja, zondags dan komt er wel die ernstige vraag even tussendoor. Wie de Heer Jezus is en wie is deze? Kijk, als daarmee uw eigenlijke leven getekend staat, dan mag er wel hevig voor u gebeden worden. Heren, dat hij of zij ziende mag worden. Dan mag het gebed wel opreizen naar de hemel, o God, grijp die mens nog voordat het voor eeuwig te laat is. Oppervlakkige mens. Maar laten we verder gaan, want daar bij die stadspoort van Jeruzalem stonden niet alleen oppervlakkige mensen. Nee, er zijn uitleggers die wijzen ons er met nadruk op. Er waren ook andere mensen. Dat brengt me bij het tweede punt. Deze vraag, wie is deze, die werd gesteld door kritische mensen. En volgens sommige uitleggers worden die hier vooral bedoeld. Kritische mensen. Hoe zien die eruit? Nou, de kritische mens daar bij de stadspoort van Jeruzalem, die ziet daar voor zich zo die enthousiaste zingende mensen rondom de Heer Jezus die gezeten is op een ezelin. En die vragen zich af, wie is deze? Met dan de nadruk op het woordje bij ons, is. He, die kritische mens die ziet natuurlijk heel best dat er een intocht in de stad plaatsvindt. Iemand is gezeten op een ezelin. En men doorziet ook best wel de bedoeling van die intocht, de diepere betekenis ervan. Deze op een ezelin gezeten persoon, dat moet dan de Messias zijn die de stad Davids binnenrijdt. En daar lijkt het ook verdacht veel allemaal op. Maar zegt die kritische mens, hier klopt toch iets niet? Hier klopt iets niet, want als je nou goed kijkt, dan is dit toch een beetje een wonderlijke vertoning. Is deze Jezus van Nazareth een koning? Wel nee. Wel nee, zeggen ze, er is toch niet één rabbijn te vinden in de stad Jeruzalem die hem steunt. En er is geen hoge priester die in hem gelooft. En het onbegrip en het ongeloof en het wantrouwen bij die kritische mens, die groeit dan met de minuut. En hij herhaalt het nog eens een keer. Wie is deze nou allemaal? En vergis u niet, dit soort kritische mensen, dat zijn geen domme mensen hoor. Je kunt ook niet zeggen, het zijn onwetende mensen. Nee, dit zijn serieuze mensen die de dingen goed doordenken. Zelfs fariseeën. En priesters waren er onder hen te vinden. Moet deze Jezus van Nazareth nou een koning zijn? Zo vragen ze zich af. Dat kan toch eigenlijk niet, want hij heeft eerder over zichzelf gezegd dat hij geen plaats had om het hoofd neder te leggen. En zou die nou ineens koning zijn? Nee, zeggen ze, want kijk nou eens goed. Hij wordt alleen maar als koning vereerd door een stelletje kinderen die daar aan het zingen zijn en een groepje arme mensen. Het mag dan zeker wel waar zijn dat hij ooit wonderen heeft verricht, maar daar kun je dan ook een verklaring voor bedenken, want wat zei die ene wetgeleerde een poos geleden ook alweer over hem? Hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. Nou, dat kon nog best eens waar zijn. Wie is deze? Wat stelt die Jezus nou toch voor? Het is een Galileese man. omgeven door een stelletje armzalige vissers. En dan moet je eens kijken, zeggen, daar leggen ze zo werkelijk hun klederen op de weg. Ze halen takken van de bomen. En dat lijkt natuurlijk alles heel wat. Maar je moet wel door die uiterlijke dingen een beetje heen kijken. Want deze Jezus, ach, wie is die nou? We kennen zijn vader en zijn moeder. Hè, zijn vader Jozef, een timmerman. Trouwens, zijn broers en zijn zusters, die zijn ook onder ons. En zo halen die kritische mensen dan vervolgens hun schouders op. Wie is deze? Koning? Nou, de hoogte van een koning haalt hij bij lange na niet. Mag ik eens vragen, beste vrienden, hebt u zelf nooit last gehad van dit soort kritische overwegingen? Komt de vraag nooit bij u op, zou er nou eigenlijk wel een God bestaan? En de aarde, de wereld, zou die wel door hem geschapen zijn? En zouden wij mensen wel zulke barre zondaren zijn zoals ze in de kerk vertellen? Zou er ook wel een eeuwige zaligheid bestaan na dit leven? Of is de dood zoiets van het knopje, van het licht wordt omgedraaid en het is afgelopen? Zou er nou wel, ja, en zo kun je met vragen nog een heel poosje doorgaan hoor. Kijk, een mens kan hele diepe vragen stellen, kan overal bezwaren tegenmaken, maar daarmee kun je nog niet voor God verschijnen. Zo word je niet zalig. Want laten we nuchter zijn, we moeten de Heere Jezus leren kennen. Hij moet de koning der koningen voor ons worden als het goed is. Ja, zult u zeggen, maar hoe leer je de Heere Jezus nou toch kennen als je eeuwige koning? Moet je dan worden zoals die enthousiaste mensenmassa die je daar kon zien rondom de Heere Jezus? En die eigenlijk de hele tijd aan het zingen was, dat regeltje uit Psalm 118, Hosanna. Moet je dan zo worden zoals die mensen die er de takken van de bomen afscheuren en die constant bezig zijn met hun klederen. Want als dat rijdier waar de Heer Jezus op ziet er overheen gereden is, dan rapen ze het vlug weer op en dan leggen ze het een eindje verder naar voren weer op de weg. En bovendien vinden die mensen ook nog eens een keer de tijd om antwoord te geven op die vraag die maar gesteld wordt. Wie is deze? Nou, ik zou zeggen, laten we eens even naar deze enthousiaste mensen gaan kijken. Dat is het derde punt. Een vraag voor de enthousiaste mens. Bij deze derde groep mensen zijn we wel terechtgekomen bij lieden die totaal, maar dan ook totaal anders zijn dan de mensen uit de eerdere twee groepen. Want dit zijn heel ijverige, heel enthousiaste mensen. Want kijk maar even, terwijl ze langstrekken, ze lopen en ze zingen en ze zijn ook nog eens druk bezig met hun kleding en met takken. En het is duidelijk te zien, ze zijn blij. Want ze vinden dat het goed gaat. Het gaat helemaal zoals ze het graag gezien hadden. Ze zijn op weg, eindelijk op weg, om met koning Jezus te gaan klimmen. Het gaat met die Jezus van Nazareth omhoog. En ze zijn ervan overtuigd, het duurt niet lang meer of het wordt allemaal een stuk beter, want ze zien niet alleen dat zo meteen de aankomst er is in de stad Jeruzalem en dat ze de tempel gaan bezoeken, maar ze zullen ook het begin wel meemaken dat het koninkrijk der hemelen daar gaat functioneren. En met de Heer Jezus op de troon van David kunnen ze geweldige dingen verwachten. En dan gaat hij de volken regeren in alle rechtmatigheid. En wat zullen zij als volgelingen dan gaan doen? Ja, ze zullen de heiland steunen, dat spreekt, en ze zullen hem blijven volgen. En als nodig is, zullen ze hem verdedigen. En zelfs als het zou moeten, dan zullen ze hun leven voor hem opofferen. Want deze enthousiaste mensen hebben alles voor de Heer Jezus over. Ze hebben alles voor hem over. En ze zien wel, er staan langs de kant van de mensen die de heiland niet kennen en hem ook niet begrijpen. Maar dan zullen zij het die mensen eens eventjes duidelijk maken wie nou precies de Heer Jezus is. Deze is Jezus, zeggen ze. De profeet van Nazareth in Galilea. Nou, dat maakt indruk, hè. Hier bij die enthousiastelingen zie je geen nieuwsgierigheid. Er heerst onder hen ook geen twijfel. Ze hebben geen vragen zelf. Want ze kunnen een ander precies vertellen wie de Heer Jezus is. En ja, weten wij dat ook? Als morgen nou eens iemand naar u toestapt en u de vraag voorlegt, wie is nou eigenlijk de Heer Jezus? Je gaat elke zondag naar de kerk, wie is nou de Heer Jezus? Kunt u zonder aarzeling dan een antwoord geven en zeggen, ja, hij is mijn koning. Als u dat kunt, zou prachtig zijn. En bovendien al die andere vragen waar u nog wel eens mee zit te worstelen, die zouden dan niet meer spelen. Hij is mijn koning. Zou u het dan net als Thomas kunnen zeggen, mijn Heere en mijn God? Kunt u zo rekenschap afleggen van de hoop die er nu is? Of zou, als u die vraag stellen, zou u zo'n groot rood hoofd krijgen? Misschien zegt u, ja, was ik maar net eender als die enthousiaste mensen, hè? In die grote schare rondom de heiland. Want in dat geval zat het wel goed met me. Tja. Tja, dan zat het wel goed met u. Maar weet u wat er dan ook waar zou zijn? Dan zou u toch niet goed weten wie de Heer Jezus is. Dan zou u echt nog niet goed weten wie de Heer Jezus is. Want let u eventjes op het antwoord, hè, dat die enthousiaste mensen geven aan die onwetende mensen die er langs de weg staan en toekijken. En dan moet u goed letten op wat ze dan precies voor antwoord geven. Ze zeggen, deze is Jezus, de profeet. Ja, goed opletten hoor, de profeet. Ze zeggen niet een profeet. Nee, de profeet. En over welke profeet gaat het dan? Nou, dan mag het duidelijk zijn, dat is over de profeet over wie Mozes al gesproken heeft. Vele jaren, vele eeuwen daarvoor. U kunt dat vinden in Deuteronomium 18. Daar zegt op zeker moment Mozes tegen het volk, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken, naar hem zult gehoren. Nou, en dat zien die mensen in vervulling gaan. Geweldig, hè? Ja. Ja. Maar toch is die kennis over de Heer Jezus bij deze mensen wel heel erg beperkt. Want wat zeggen ze verder over de heiland? Ze zeggen, deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. De Heer heeft jarenlang gewoond in Nazareth, is zo. Jozef had daar zijn werkplaats, een timmerman. Maar de Heere komt uiteindelijk niet uit Nazareth, nee uit Bethlehem. Maar dat deze mensen het op dit punt niet helemaal bij het rechte eind hebben, dat beseffen ze nauwelijks. Ze zitten er niet mee, hè. Ze zijn enthousiast en enthousiasme, dat hobbelt nog alles over onkunde heen. Trouwens, ze hebben ook geen volkomen zaligmaker nodig. Ze hebben aan een profeet die koning gaat worden meer dan genoeg. Beste vrienden, kom je dit soort enthousiasme vandaag de dag ook niet volop tegen. 50 jaar geleden noemden we het juichende christendom. Daar ging het toch precies één ermee. Waar ook van die enthousiaste mensen gingen allemaal met de Heer Jezus mee. En ze wisten ook, hij zal koning over ons worden. En dat wilden ze dan aan alle kanten meebeleven. En ze wist die ook dan te vertellen, maar straks komt de grote dag van de overwinning op alle vijanden. Het kan ook niet zo lang meer duren, want je hoort al de voetstappen van de terugkomende Heer Jezus. Hosanna in de hoogste hemelen. Maar ook in dat geval moet je zeggen, ja maar, juichende schade, wacht nou eens even. Draven jullie niet een beetje door? Want jullie zingen wel mooi. En je juicht wel. En je denkt alles te snappen en te weten over de Heere Jezus. Jullie zitten vol van mooie gedachten en plannen voor de toekomst. Maar weten jullie nou echt wel wie de Heere Jezus is? Jullie stellen je op als mensen die brood nodig, al die andere domme mensen die er langs de kant van de weg staan, iets moeten gaan leren over de heiland. Maar kennen jullie ten diepste zelf de Heer Jezus wel, als je zaligmaker? Of zou het woord van de apostel Paulus op jullie ook betrekking hebben? Paulus die heeft in een van zijn brieven is geschreven, want gij, daar gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leert welke de eerste beginselen zijn van de woorden Gods. En ge zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Zo kom ik bij het laatste punt. Het is ook een vraag voor de zwijgende mens. Kijk, we hebben nou in de preek achtereenvolgens gekeken naar de nieuwsgierige mens. Vervolgens de kritische mens. Zo even nog de enthousiaste mens. Dat zijn drie soorten mensen. Maar nou zijn we nog één soort vergeten. U zult zeggen, wie zijn we dan vergeten? De zwijgende mens. O, zegt u, en wie is dat dan? Nou, dat is niet zo moeilijk, want let nog één keer goed op die vraag die vanuit de mensen langs de route gesteld werd. Wie is deze? Dat was hun vraag, hè? Maar als je nou goed luistert naar die vraag, dan moet je toch zeggen, die vraag is eigenlijk een beetje vreemd. U zult zeggen een beetje vreemd. Ja, vreemd, want je zou verwacht hebben dat die mensen die langs de kant van de triomfstoet staan niet de vraag zouden hebben gesteld, wie is deze, maar dat ze gevraagd hadden, wat is dit? Maar dat zeggen ze niet. Nee, die toeschouwers, die zijn duidelijk niet benieuwd naar de betekenis van die gebeurtenis, van de intocht in Jeruzalem, maar ze vragen heel bewust naar een persoon. Ze vragen hier naar de betekenis van de Heere Jezus. En ik zou zeggen, laten ook wij even onze blik richten op de zaligmaker. Wie is hij? Wie is deze Jezus gezeten op een ezelin? Nou ja, dat is vlug verteld. Christus, dat is hier de koning die tot ons komt in Heere naam. En hoe komt hij? Tja, hoe komt hij? Zwijgend. Opmerkelijk, hè? Zwijgend. Totaal zwijgend. En dat zou je niet verwacht hebben. Want de heiland is hier op weg naar Jeruzalem niet hard bezig om al zijn enthousiaste volgelingen een beetje aan te sporen met welgekozen bewoordingen. Wel nee. Hij zwijgt. En waarom zwijgt de Heer? Gaat de heiland hier dan niet op weg naar zijn kroning? Gaat hij niet rechtstreeks op de rug van een ezelin naar zijn troon? Jazeker. Jazeker. Alleen, die weg is wel een beetje anders dan dat iedereen denkt. De Heere Jezus Christus, hij gaat hier niet verheugd en uitbundig zijn weg naar een groot feest. Nee, hij is hier zwijgend op weg naar zijn vernedering. Want al die nieuwsgierige mensen en die kritische mensen en ook al die enthousiastelingen, ze weten het nog wel niet. Maar de Heer Jezus is hier gezeten als een koning op de rug van een ezelin op weg naar zijn kruis. Christus gaat hier zijn gang naar het laatste avondmaal. Dan gaat hij op weg naar Gethsemane. En dan komt hij terecht bij de Joodse raad. Om dan te belanden bij zijn rechters, Herodes en Pontius Pilatus. De Heere Jezus is op weg naar Golgotha. Of om het nog korter te zeggen, hij is op weg naar zijn graf. Jij zult u zeggen, maar waarom zegt de Heere Jezus dan niet tegen al die trouwe volgelingen die daar zo goedsmoeds en zo verheugd aan het zingen zijn en die hem aan alle kanten omringen niet van, mensen, hou nou eerst eens eventjes op, want ik word geen koning op de manier zoals jullie dat hadden gedacht. We gaan nu de stoet ontbinden en iedereen gaat weer stilletjes naar huis. Waarom maakt de heiland geen eind aan deze troonsbestijging? Nou, dat doet de Heere niet, omdat hij zijn troon wel bestijgt. Alleen, het wordt niet zoiets met een gouden kroon op het hoofd of op een elpenbenen troon gezeten, nee. Het wordt een doornenkroon en hangend aan de vloekbalken. En daar zal Christus sterven. Als je dus wil weten wie deze is, dan is het antwoord dit. Deze zwijgende koning, dat is de man van smarten en verzocht in krankheden. En nou heb ik een vraag, wat vindt u nou van deze koning? Bent u nieuwsgierig naar hem? Of kijkt u een beetje kritisch naar hem? Of, en dat is ook mogelijk hoor, bent u erg enthousiast over die lijdende knecht des Heren? Nou, ik denk het niet. Maar het zal eerder wel zijn zoals de profeet Jesaja dat heeft voorzegd. En een iegeluk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Niet geacht, nee. Echt waar hoor, niet geacht. Kijk maar naar de beste van zijn volgelingen, de discipelen. Judas die gaat hem verraden en Petrus die gaat hem verloochenen en al de andere discipelen, wat doen die? Nou, die gaan de Heer Jezus in de steek laten. En de scharen. De scharen die hem zo enthousiast omringden. En de nieuwsgierige scharen, de kritische scharen. Nou, ik hoor ze niet eens zoveel later zingend, brullend in Jeruzalem. Weg met hem, kruist hem. En daar is dan weer een grote beroering. Maar de heiland gaat rustig voort, zwijgend voort, zijn weg naar het kruis, naar de dood. Iemand zou zeggen, ja dominee, maar voor wie doet de Heere dat nou toch? Want op zo'n diepe weg gaan, alsmaar voortgaan, dat is toch niks. De heiland houdt niet ene vriend over. De Heere Jezus gaat deze weg ook niet voor vrienden, maar voor vijanden. Voor mensen die hem niet lief hebben. En zijn troon niet lief hebben en zijn weg niet lief hebben. Hij gaat deze weg voor goddelozen en afkerige mensen. Maar die schuldige, die verloren mensen, die gaan de heerlijkheid van deze koning dan wel zien. En ja, heb u dat nou wel eens mogen ontdekken? De heerlijkheid van deze koning. Het gaat in het koninkrijk der hemelen niet om die plezierige vragen, wat kan ik allemaal voor de Heer Jezus gaan doen? Het gaat om de vraag, wat doet de Heer Jezus voor mij, de verloren schuldenaar? Vanaf zijn kruistroon roept de heiland, zoekt hij het verlorene. En hij roept het hun toe, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kijk, en dat is nou het wonder van de Heer Jezus in zijn troostbestijding. Als vijanden van hem aan de voet van het kruis terechtkomen, dan vinden ze in deze Heer Jezus Christus, in deze koning, een zaligmaker met eeuwige zondaarsliefde. En dan vinden ze bij hem een vrede die alle verstand te boven gaat. Die is te vinden in zijn bloed. En de vraag is, nou heb u dat ook mogen ervaren, dat het woord van de evangelie dan juist goddelijke kracht krijgt. Dat daar in die diepte van de neerbuigende zondaarsliefde van de heiland, dat daar nou juist dat hele zware pak van uw schuld van uw schouders werd genomen. En dat daar door Christus al uw klachten werden veranderd in niet anders dan juichen. Want weet goed, daar aan de voet van het kruis, daar bij het offer van het Lam Gods, daar leert de Heere zijn kinderen te zingen. Wat gaan ze dan zingen? Ik was gebonden, maar nou ben ik vrij. Want al mijn zonden zijn door deze Heere Jezus, deze koning der kerk, vergeven. Al mijn zonden vergeven. En dan brengt deze heiland je van het dal van de schaduw des doods naar het licht van zijn heerlijkheid. En ja, daar roept de heiland ons allemaal vanavond ook naartoe. En hij zegt, laat u nou toch met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Ja, zegt u, maar ik weet niet hoe dat moet. Want ik lees wel in de Bijbel en er staat er gelovende Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden, maar ik snap niet hoe dat dan moet. Zoek de Heere, vraag hem. En zegt u, maar dat doe ik al zo lang, maar ik kan hem niet vinden. En dan ga ik een raar iets zeggen. U kunt hem niet vinden, dat geeft niet. Want hij zoekt. En hij vindt ook. Waar dan? Hij komt in uw verlorenheid. Met zijn opzoekende, vergevende, zijn koninklijke liefde. Zo komt hij naar u toe. En dan ga je het in verwondering zeggen, wie is deze? Om het dan te zien en te weten. Hij is een volkomen zaligmaker voor een volkomen waardeloos mens. Voor een schuldenaar, voor een wat de Bijbel noemt een groot beest. Beste vrienden, kennen we dat leven van sterven aan jezelf en opstaan in de Heere Jezus Christus. Dan zul je in het geestelijk leven steeds weer terechtkomen bij deze vraag uit onze tekst. Wie is deze? Wie is die Jezus? En dan zul je het steeds meer gaan verstaan. Hij werd niets, opdat hij hetgeen niets was verlossen zou door zijn bloed en wonden. Wie is deze? Ja, dan leer je het ook verstaan. En wie zal hij zijn? Wie hij zal zijn, en dan mag je het misschien aarzelend zeggen, het voorwerp van mijn eeuwige aanbidding. Amen. zullen we... Heere, u hebt zelf eenmaal gezegd, mijn koninkrijk is niet een koninkrijk van deze wereld. Nee, het ziet er heel anders uit. Het is een weg door lijden tot heerlijkheid. En dat is het wonder wat zondaren gaan beleven. Als u ze in genade aanneemt. En Heere, daar is alles op gericht, ook vanavond. Dat zondaar het gaan verstaan, de waarheid van uw evangelie, de vastheid van dat evangelie, dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En Heere, bij dat zoeken en zalig maken, we vragen u, zou u ons daar niet bij willen vergeten? Het is de eer van een koning veel onderdanen te hebben. En daarom mogen we het u bidden, Heere. Maak ook ons tot een volgeling. En een volgeling bij u is altijd een leerling van u. En daar stijgt hij ook niet bovenuit. Maar maak ook ons tot volgelingen van u. Opdat we het leren. Dat u een wondere weg gaat. Een hele wonderlijke. U ging naar het graf. Maar dat is het eindpunt niet. Want u overwon de dood. En dan krijgt uw kerken te zien. Wat Johannes op Patmos al te zien kreeg. In die heerlijkheid van de hemel. Daar stond een lam als geslacht. Maar dat leefde. En dat gaf leven tot in alle eeuwigheid. Heere, leer ons zo uw weg, opdat we in uw waarheid zullen wandelen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 40, en daarvan het vierde en het achtste vers. Psalm 40, vers 4 en vers 8. Waarvan ik u de eerste regels zal vertellen. 40 vers 4, brandoffer en nog offer voor de schuld. En 8, dat is het laatste vers, verheug het volk, verblijd hen allen hier. 4 en 8 van Psalm 40. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.